Lieve mensen, we gaan in deze weken naar Pinksteren toe. Stilstaan bij het werk van de Heilige Geest in onze levens. We willen met elkaar ontdekken of herontdekken wat het betekent om te leven door de Geest. Want van de periode voor Pasen is het heel mooi en heel veel christenen doen het ook om iets te laten staan, om iets niet te doen, om ergens mee op te houden. Maar in de tijd na Pasen is het juist mooi om dingen op te pakken, om iets nieuws te doen. En dat nieuwe dat zou kunnen zijn in deze periode dat wij samen ons concentreren op het werk van de Heilige Geest. En dat we bidden van de Heilige Geest, wilt u komen? Wilt u nieuwe dingen gaan doen in onze levens? Want waar de Geest waait, wordt alles nieuw. En ik hoop dat u dat verlangen ook kent. En als u het verlangen zo niet kent, dat u de bereidheid hebt om dat verlangen te ontwikkelen deze 7 weken naar Pinksteren toe. Dat we samen bidden, kom Heilige Geest, vernieuw ons. En we beginnen dus door te luisteren naar dat visioen van Ezechiël, wat we gelezen hebben in Ezechiël 37. En ik weet niet hoe het u vergaat als u dat visioen leest en als u dat op zich in laat werken. Maar ik vind het nogal een indrukwekkend visioen. Het is een aangrijpend beeld wat Ezechiël te zien krijgt. En tegelijk is het ook fascinerend wat er allemaal gebeurt in dat visioen van Ezechiël. Want hij krijgt iets te zien. En het is niet mooi wat hij te zien krijgt. Het is een en al doodsheid en een en al dorheid. Het is een dal vol dorre beenderen. Ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. Daar begint het mee. God raakt Ezechiël aan. Hij wordt door de hand van de Heer gegrepen. En zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in dat dal vol dorre beenderen. En dan zou je denken van nou, één blik is wel voldoende, dan weet je wel zo'n beetje wat er aan de hand is. Maar nee, ik moest aan alle kanten eromheen lopen. En zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen die helemaal waren uitgedroogd. Dus Ezechiël wordt uitgenodigd om om dat dal heen te lopen. De geest zegt niet tegen hem van nou, werp er maar even één keer een blik op. Nee, kijk, wat is hier aan de hand? En nou kan ik er natuurlijk meteen bij vertellen dat dit een beeld is van het volk Israël dat in ballingschap is. En dat is ook zo, het volk is in ballingschap en ze vinden het vreselijk. Ze zijn los van hun eigen land. Ze voelen zich los van God, ze voelen zich gewoon doods en dor. Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden. En dat is wat Ezechiël op zich in moet laten werken door om dat dal vol dorre beenderen heen te lopen. Maar wij komen in de kerk natuurlijk niet allereerst om meer te weten over Israël. We komen niet in de kerk omdat we een historische interesse hebben in wat er in het verleden allemaal gebeurd is. Wij lezen die Bijbelverhalen toch primair in de kerk om te zien hoe die verhalen een verbinding aangaan met ons leven. Het was een beeld van Israël. Een dal vol dorre beenderen. Maar het kan ook een beeld zijn van ons geloof. Misschien herken je dat wel, je eigen geloof of wat daar nog van over is. Als je daarbij stilstaat, dan denk je, ja, het is een dal vol dorre beenderen. Wat is het nou eigenlijk nog? Misschien moet je denken aan je huwelijk. Een dal vol dorre beenderen. Er zit geen greintje leven meer in. Misschien moet je denken aan de kerk of je miniwijk. Een dal vol dorre beenderen, er zit geen greintje leven meer in, alle hoop is vervlogen. Dat kan je zo ervaren in je leven. En wat we dan te horen krijgen is dat de geest zegt, loop eerst maar eens om dat dal heen. Laat het maar eens op je inwerken dat het is zoals het is. Je geloof, geen greintje leven meer. Of je huwelijk, alle hoop is vervlogen. Of de kerk, of onze kerk, het is maar net ook hoe je het beleeft. Of misschien moet je aan een andere kerk denken. Geen greintje leven meer. En als we daar zo dan bij stilstaan, dus niet te snel weglopen weer, of niet te snel je hoofd omdraaien, want dan zie je het niet. Als we daar zo dan bij stilstaan, dan kan die vraag ook binnenkomen die gesteld wordt aan Ezechiël. De Heer vroeg mij, mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? En die vraag moet ook maar even blijven staan. Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? En Ezechiël wordt aangesproken als mensenkind, en dat betekent eigenlijk zoiets als aardling, nietig schepseltje, stofje aan de weegschaal, mensenkind. Kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Kan mijn geloof weer tot leven komen? Kan mijn huwelijk weer tot leven komen? Kan de kerk weer tot leven komen? En die vraag moet even klinken. Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? En dan gaan we stilstaan bij het antwoord. Heer, mijn God, dat weet u alleen. Er klinkt dus geen triomfantelijk ja. Want dat zou kunnen dat Ezechiël denkt, nou, ik heb hier met God te maken, die gaat dat wel even doen. Die gaat dat dal vol dorre beenderen wel eventjes tot leven brengen. Er klinkt geen triomfantelijk ja. Wij zeggen in de kerk ook niet als iemand zegt, ik worstel met mijn geloof. En het lijkt wel een dal vol dorre beenderen. Dan zeggen we niet, ja, dat komt allemaal wel weer goed. Dat weten we helemaal niet. En als je huwelijk een puinhoop is en je stelt die vraag, Heer, kan dit weer tot leven komen? Dan zeggen we niet, ja. Want dat is te triomfantelijk. Dan halen we het als het ware uit onszelf en denken, ja, dat zal allemaal wel weer goed komen. Dat weten we niet. Er klinkt ook geen hopeloos nee. Ezechiël zegt ook niet, nee, dat kan natuurlijk nooit meer goed komen. Dat kan iedereen wel zien. Nee, dit antwoord klinkt, en ik geloof dat het een heel leerzaam antwoord is voor ons allemaal. Ezechiël zegt, Heer, mijn God, dat weet u alleen. Wij weten het in elk geval niet. En ik geloof dat het goed is dat we samen dat antwoord leren spellen. Als we bij de puinhopen staan van ons leven, bij de puinhopen van ons geloof, of van ons huwelijk, of van de kerk, of van onze miniwijk, of van wat ook maar in ons leven. Want we denken misschien ook aan andere situaties, waar alle leven uit verdwenen is. Heer, kan dit weer tot leven komen? Heer, mijn God, dat weet u alleen. Dat is de toon van de volkomen afhankelijkheid. Het is de toon van dat je echt zelf helemaal met lege handen staat. Het is de toon van een diepe schroom om grote woorden te spreken die uit jezelf komen. Heer, mijn God, kunnen deze beenderen tot leven komen? Dat weet u alleen. En dan gaat het verder, het verhaal van het visioen. En misschien is het u opgevallen, maar dan klinkt maar liefst 6 keer klinkt dat woord profeteren. Profeteer. Ezechiël, profeteer. En wij denken bij profeteren misschien vooral dat het is iets van de toekomst voorspellen. Dat je vertelt van nou zo en zo zal het gaan. Maar profeteren is niet zozeer de toekomst voorspellen. Profeteren is dat je Gods woorden zo spreekt dat je zeker weet dat het niet jouw woorden zijn. En dat het effect ervan ook helemaal in de handen van God ligt. Dat is profeteren. Zo spreken dat je zeker weet dat het woorden van God zijn. En dat je even zeker weet dat het effect van die woorden in de handen van God ligt. Niet in jouw handen en het zijn niet jouw woorden. Dat is profeteren. In het Nieuwe Testament wordt profeteren een gave genoemd. Een gave van de geest. 1 Korinthe 14, iemand die profeteert, spreekt tot mensen. En wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Nou, daar is nog wel veel meer over te zeggen, ook vanuit 1 Korinthe 14. Maar laten we er ook even bij stilstaan dat profeteren iets is wat hoort bij de geest. En dat je profeteert als je woorden spreekt die je van God gehoord hebt. Je weet, dat zijn niet mijn eigen woorden. Het zijn woorden die je van God gehoord hebt. En die je doorgeeft aan mensen om je heen. En het effect ervan laat je helemaal in handen van God. Dat is profeteren. Profeteren is dat Gods woorden van waarheid gesproken worden in een concrete situatie. En dat is hier aan de hand. In dat visioen, de concrete situatie is een dal vol dorre beenderen. De een en al doodsheid. En hier moet Ezechiël gaan profeteren. Hij moet de waarheid van God gaan verkondigen. Luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt de Heer, beenderen, ik ga jullie adem geven. Ik zal zorgen dat jullie weer tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven en vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Dat is de waarheid van God in deze concrete situatie. Dat God zegt, ik ga jullie adem geven. Verlangen wij ook met elkaar naar Gods waarheid. Naar Gods waarheid over ons geloof. Gods waarheid over ons huwelijk. Gods waarheid over de kerk. We kunnen soms zo bezig zijn met onze eigen gedachten. We kunnen soms zo bezig zijn met onze eigen gevoelens. We kunnen soms zo bezig zijn met onze eigen authenticiteit en onze eigen uniciteit. Dat we eigenlijk geen ruimte meer hebben voor God. En voor zijn waarheid. En als dan de woorden van God wel klinken, zoals hier gebeurt, als de woorden van God wel klinken, dan wordt ook volkomen duidelijk dat alles van hem afhangt en niet van ons. Ik ga jullie adem geven, zegt hij. Ik ga pezen en huid geven. Ik zal jullie graven openen. Ik zal jullie terugbrengen. Ik zal het doen, zegt de Heer. En dan hoeft Ezechiël ook niets anders te doen dan te profeteren. De waarheid van God zo uitspreken dat je zeker weet dat het niet jouw waarheid is. En het zo uitspreken dat je het effect ervan overlaat aan God de Heer zelf. Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had. En de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan een onafzienbare menigte. En hier gebeurt het dus wel. Ik ga vanmorgen niet tegen u zeggen, want dat weet ik niet. Maar hier gebeurt het wel in dit visioen. Ik kan niet tegen u zeggen, nou, dat geloof ik, dat komt allemaal weer goed. Dat weet ik niet. Dat weet alleen God. Maar hier gebeurt het en daarmee is het een hoopgevend verhaal. Want het volk Israël was hopeloos, zonder hoop. Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden. Dat herkennen we. En hier in het visioen gebeurt het dan dat Ezechiël profeteert en dat er iets gebeurt. Er komt een nieuwe schepping tot stand. Er gebeurt iets heel nieuws. Die dorre beenderen, er klinkt eerst geluid van beenderen die zich aaneenvoegen. Dat moet toch ook wel een heel naargeestig gebeuren zijn geweest. Maar het gebeurt allemaal. En er komen pezen overheen en er komt huid overheen. Daar liggen daar allemaal dode mensen. En dan is het dus nog niet klaar. Want God spreekt nog een keer. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen de wind. Profeteer tegen de wind. Profeteer, mensenkind. En zeg tegen de wind, dit zegt God de Heer. Kom uit de vier windstreken, wind. En blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven. Dus nog een keer wordt de waarheid uitgesproken. De wind wordt aangesproken. En van alle kanten wordt er geblazen. En dan zijn daar opeens allemaal levende mensen. Een onafzienbare menigte. Een geweldig groot leger, staat er in een eerdere vertaling. Een geweldig groot leger. Dus niet maar gewoon een gezellige groep mensen bij elkaar. Van nou, heerlijk, we leven weer. Nee, een groot leger. Een onafzienbare menigte, namelijk om de wereld in te trekken. En het evangelie uit te delen. We moeten het ook verbinden met dat verhaal wat we uit Johannes 20 hebben gelezen, waar Jezus blaast over zijn leerlingen. Dat is eigenlijk Ezechiël 37, nog een keer. Teleurgestelde leerlingen. Alle hoop vervlogen. Maar goed, Jezus is er weer en Jezus geeft ze meer hoop. Hij blaast over ze heen en hij zegt, ik zend jullie uit. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Ik geef jullie mijn geest, ik blaas over jullie heen. Zo vindt daar in Ezechiël 37 opstanding plaats. Nieuw leven door de Heilige Geest. En juist door die verbinding tussen Ezechiël 37 en Johannes 20 ontdekken we ook dat we, als we tot leven worden geroepen, dan worden we niet tot leven geroepen alleen maar om levend te zijn, maar om een leger te zijn. Een onafzienbare menigte. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie uit. Dus als de kerk weer levend wordt, dan is dat niet bedoeld om dan lekker knus bij elkaar in een gebouw te gaan zitten, maar dan heeft dat als bedoeling dat we de wereld ingaan. Door de Heilige Geest. Dus als Jezus blaast over zijn leerlingen, dan blaast hij de Heilige Geest over hen heen en zegt, jullie hebben geen greintje leven in je. Als jullie aan jezelf worden overgelaten, dan is het hopeloos. De levensdraad is afgesneden, maar als ik met mijn geest over jullie heen blaas, dan komt er iets nieuws. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Dat is het werk van de Heilige Geest. Als we zo tussen Pasen en Pinksteren stilstaan bij dat werk van de Heilige Geest, dan is het ook onontkoombaar dat wij met elkaar stilstaan bij de vraag wat het betekent om een missionaire gemeente te zijn. Wij worden niet levend gemaakt om zelf lekker knus samen levend te zijn, maar worden levend gemaakt om een onafzienbare menigte te vormen, een groot leger, uitgezonden in deze wereld om het evangelie te vertellen. Het evangelie van het koninkrijk. Dus wij stellen ons vanmorgen deze vraag, wat hebben wij nodig? Als wij kijken naar de dorheid van het leven soms in de kerk, ook als we kijken naar de dorheid van ons geloof of van ons huwelijk of van een andere situatie in jouw leven, wat hebben we nodig? We hebben drie dingen nodig. We hebben Gods woord nodig. En het is belangrijk om dat ook tegen elkaar te zeggen, want er klinken natuurlijk in onze wereld zoveel boodschappen, er komt zoveel informatie en communicatie op ons af, dat het woord van God maar steeds verder gemarginaliseerd wordt, steeds verder wegraakt. Het sijpelt gewoon weg. En dat ene uurtje op zondagmorgen, dat is maar de vraag of dat voldoende tegenwicht biedt. Wij hebben Gods woord nodig. Wij mogen Gods woorden ook profeterend uitspreken. En als je wilt profeteren, want dat is een gave van de geest, dat kan natuurlijk alleen maar als je vertrouwd bent met Gods woorden. Want profeteren betekent niet dat je denkt van nou, ik hoor wat en dat geef ik door. Nee, dat betekent op een intense manier vertrouwd raken met de woorden van God, zodat je in een concrete situatie op een bepaald moment ook kunt zeggen van dit is wat de Heer te zeggen heeft. En wat hij ermee gaat doen, dat laat ik meteen weer los. Dat kan alleen maar als wij Gods woord hebben, als wij Gods woord beluisteren. Wij hebben Gods woord nodig. Nee, Gods woord komt de Vader naar ons toe met zijn waarheid. Wij hebben ook Gods Zoon nodig. Wij hebben het echt nodig. Dat is natuurlijk prachtig dat het in Johannes 20 staat en mooi om daarbij stil te staan. Maar wij hebben het nu nodig dat de Jezus voor ons komt staan en dat hij over ons heen blaast. Dat hebben we nodig, Gods Zoon. Hij blaast over ons, hij opent onze ogen voor het Koninkrijk van God op aarde zoals in de hemel. En hij zendt ons uit. Als wij in eigen kracht op pad gaan, dan wordt het niks. Als wij in de kracht van de geest van Christus op pad gaan, dan mogen wij grote dingen verwachten. Dus we hebben Gods woord nodig, we hebben Gods Zoon nodig, we hebben Gods geest nodig. In een belijdenis die we al eeuwen hebben als kerk, daar wordt hij genoemd de Heer die levend maakt. En het is goed om ons in te voegen in zo'n oude traditie. De geloofsbelijdenis van Nicea, ergens 4e, 5e eeuw. Daarmee wordt de geest getypeerd. Ik geloof in de Heilige Geest die Heer is en levend maakt. Alleen de geest maakt levend. Als wij doodsheid en dorheid op plekken in ons leven zien, dan vragen wij ons af, kan dit tot leven komen? En dan zeggen we in alle bescheidenheid, Heer, alleen u weet het. En dan gaan we bidden. Kom, Heilige Geest. En ik hoop dat dat het gebed is wat deze 7 weken mag klinken. In ons hart, in onze huizen, hier in de kerk. Overal waar je bent, kom, Heilige Geest. Kom. Zullen we samen bidden. Machtige God, Heer van het leven, het is bijzonder om het verhaal van zo'n visioen op ons in te laten werken. En Heer, geef dat het land in onze levens, dat we die vraag ook horen in onze eigen oren. Mens en kind, kunnen deze beenderen tot leven komen? En Heer, bewaar ons er dan voor dat we zomaar ja zeggen. Of zomaar nee. Leer ons om mens en kind te zijn. Aardlingen die in een machtig grote God geloven. En leer ons dat antwoord echt vanuit ons hart te geven. Heer, mijn God, dat weet u alleen. En geef dat we ons vastklampen aan uw woorden, die vol van genade zijn. Geef dat we ons vastklampen aan uw Heilige Geest, die vol leven en kracht is. Geef dat we ons vastklampen aan Jezus Christus, uw Zoon, die is opgestaan. Heer, geef dat ook wij opstaan. Zoals in dat visioen. Een onafzienbare menigte, een groot leger. En daarom bidden wij, Kom, Heilige Geest. Kom. Amen.